9 maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal.
Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen. Om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van...
Charlotte. Ik ben 18 november bevallen van mijn zoon Mika. Ik woon in Groningen en ik ben uiteindelijk bevallen in het UMCG, het academisch centrum hier, ziekenhuis hier in Groningen. En ik kwam er, wat zal het zijn geweest, begin februari achter toen ik 4 weken zwanger was, dat ik daadwerkelijk zwanger was. Ik had geen idee. Ik dacht, nou, dit wordt hem niet deze maand. Ik wil vanavond wel een wijntje drinken. Eerst maar eens testen. En dat bleek dus wel zo te zijn. Dus we waren heel erg blij. Vriend en ik hadden er echt bewust voor gekozen om proberen zwanger te worden. Dus Mika was hartstikke welkom. Nou ja, en toen moesten we eigenlijk vrij snel van alles regelen, viel me wel op. We hebben verloskundigen gebeld, maar ook meteen de kinderopvang geregeld. Want dat is echt een drama anders. Merkten we trouwens ook wel echt, want we stonden meteen op de wachtlijst. Allemaal goed gekomen, gelukkig. En ik hou er wel van om goed voorbereid te zijn. Dus in die voorbereiding hebben we ook wel wat werk gestoken in de maanden daarna, als het ware. We hebben een zwangerschapscursus gedaan, wat ik echt heel fijn vond. We hebben samen bevallen gedaan. Ik vond het heel belangrijk dat we allebei naar alle bijeenkomsten gingen. En heel veel andere cursussen waren eigenlijk vooral voor mij, maar niet zozeer voor mijn vriend. Dus het was heel leuk om samen met 3 andere stellen meer te leren over hoe gaat zo'n bevalling in zijn werk. Wat kun je verwachten en hoe kun je leren daarmee om te gaan met ademhalingstechnieken, maar ook gewoon met kennis. En dat is nu ook nog steeds heel leuk, want we hebben nu ook alle babytjes bijvoorbeeld ontmoet van iedereen van de cursus. Dat vond ik echt tof. Ik heb veel podcasts geluisterd, waaronder deze. Daar heb ik echt heel veel aan gehad uiteindelijk. Maar dat zal ik straks ook wel verder vertellen waarom ik daar zoveel aan gehad heb. En wat we ook wel heel fijn vonden was, en dat is ook omdat ik uiteindelijk in het ziekenhuis bevallen ben, is dat we een bezoek hebben gebracht aan het ziekenhuis om eigenlijk de verloskamers en ook de kraamafdeling te zien. Dat was heel erg fijn. Daar waren ze ook heel makkelijk in dat mocht. We zijn eigenlijk gewoon heen gelopen met, hoi, stel dat we in het ziekenhuis terechtkomen, hoe gaat dat dan? En onaangekondigd zeiden ze, ja hoor, nee, kom maar mee, we hebben wel een kamer vrij. En zagen we eigenlijk dat hele prettige ruimtes ook zijn hier in het ziekenhuis bij ons. Waar ruimte is, waar je gewoon naar buiten kunt kijken. Ze kunnen de lichten dimmen als je het wil of juist niet. Alle apparatuur staat in de kamer, maar ze hebben ook wandplaten, waardoor het gewoon wat minder ziekenhuisachtig lijkt. Ze werken ook met meubels, met hout erop bijvoorbeeld. Zodat het gewoon wat prettiger aanvoelt dan wat je bij een standaard ziekenhuisbed verwacht. En dat vond ik wel heel fijn. Ze hadden ook 2 kamers met een bad erin. Ben ik uiteindelijk niet beland, want dat kon niet. Maar dat die optie er is, vond ik ook wel mooi. En we werden daarna meteen doorgebracht naar de kraamafdeling, waarvan we dachten, daar komen we vast niet terecht. Maar wel heel lief dat het meteen mocht en dat iedereen meteen heel verwelkomend was. Ik heb dat ook wel gemerkt toen we uiteindelijk in het ziekenhuis kwamen, dat het eigenlijk de hele tijd zo geweest is. En dat het helemaal niet zo erg was om in het ziekenhuis te komen. Terwijl het eigenlijk niet mijn plan was. Want we hebben natuurlijk ook een bevalplan gemaakt als voorbereiding op de bevalling. Meer bevalwensen, want we zijn er heus wel van bewust geweest dat je niet alles kan plannen rondom een bevalling. Maar we hadden wel het idee, we willen graag thuis bevallen als het kan. En het liefst gewoon op de slaapkamer. In onze eigen omgeving, zo ontspannen mogelijk als dat het kan. Met het idee, geen pijnstilling als het niet nodig is. Leg ons vooral goed uit wat er gaat gebeuren, welke keuzes we kunnen maken en wanneer we misschien wel wat anders moeten doen. Het ziekenhuis stond daar niet heel hoog op het lijstje, met toch wel de gedachte van, dan wordt het allemaal wat klinischer, wat minder persoonlijk. En ik hoop na dat ik eigenlijk verteld heb wat mijn ervaring is, dat als je dit gehoord hebt, dat niet meer zozeer denkt. Want de ervaring was heel erg anders en eigenlijk juist heel erg fijn. Die voorbereiding was voor mijn gevoel heel goed. En ik ging echt met een vrij relaxed gevoel daarmee ook richting de bevalling. Het duurde wel even. Tegen de tijd dat we richting de 40 weken gingen, zeiden we, als hij nou iets eerder dan 40 weken komt, dan zit je niet zo te wachten. Dat zou wel heel fijn zijn. Dat ging natuurlijk niet door. We hebben de 41 weken gehaald en toen toch maar eens besproken dat het misschien tijd werd om ook na te denken over strippen en inleiden. Ik wist wel heel zeker dat ik niet wou strippen. Ik dacht, het komt wel op gang en anders dan zien we het wel als we bij de 42 weken aankomen. Dus we hadden eigenlijk net met onze eigen verloskundige een datum gezet op de inleiding met 41-6. Dus 41 weken, 6 dagen zwanger. Van nou, als er dan nog niks gebeurd is, dan moeten we toch wel wat gaan helpen als het ware. Daar stonden we ook achter. Maar eigenlijk een dag daarna, 's nachts begon de, kreeg ik de eerste weeën. Laten we niet zeggen de bevalling, maar begon er wel wat te rommelen. En ik denk dat we om 10:50 naar bed waren gegaan. Ik kwam mijn energie wel weer een beetje terug aan het einde van de zwangerschap. Dat was aan het begin anders, maar aan het einde voelde ik me eigenlijk gewoon nog steeds heel erg goed. Dus we waren lekker gaan slapen en ik werd rond 10:30 denk ik wakker in bed. Ik dacht, oh ja, dit is wel een wee. Ik dacht van tevoren, hoe herken je dat? Ga je dat voelen? Ik bedoel, er rommelt wel vaker wat. Maar dit was wel duidelijk dat je denkt, oh ja, het heeft een begin en een eind. En het voelt als een golf, wat heel gek voor te stellen was van tevoren. Maar als je het voelt, denk je, oh ja, dit is wat iedereen bedoelt. Dat vond ik wel heel grappig om te merken, dat ik echt meteen dacht, ah, dat is hem. En die eerste nacht, het was de 17e november en het was 12:30 s'nachts. Nou ja, we lagen lekker in bed, dus ik heb mijn vriend ook maar laten slapen, want zo snel zal het niet gaan, dacht ik. En dat was ook zo, want om de 10 à 7 minuten kwam er een wee. Die waren goed te doen qua pijn en ben ook wel lekker in bed blijven liggen tot 1:00 of 6:00. Ik heb eigenlijk niet geslapen, want je bent toch wel een beetje excited, want er gaat wat gebeuren. En iedere 10 minuten of 7 minuten heb je toch wel een beetje pijn en het komt steeds iets sneller. Dus ik dacht, om 1:00 of 6:00, misschien moet ik toch mijn vriend maar eens wakker maken, want die lag gewoon lekker naast me te snurken. Dus ik dacht, dat moeten we toch maar doen. Dus wij om 6:00 naar beneden en we hadden ook wel uit dus die cursus die we hadden gevolgd geleerd van, ga niet meteen helemaal zitten met en nu gaat het beginnen en ik moet hier alleen maar mee bezig zijn, maar zoek vooral wat ontspanning en ga nog even lekker wat anders doen. Dus volgens mij hebben we het hele huis nog gestofzogen en de vaatwasser uitgepakt en alles lekker op zijn plek gezet. Van dan hebben we alles aan de kant als dan daadwerkelijk de baby er is. En The Crown was net uit op Netflix, dat kijken we graag. Dus we hebben volgens mij het hele seizoen die dag gezien in één keer, lekker gebingewatched. Maar ja, wat moet je? Je zit toch een beetje te wachten. En het ging niet super snel of zo. En het begon 's nachts dus met om de 7 à 10 minuten weeën. En dat werd wel wat sneller en wat meer. En op een duur zat ik op 5 à 6 minuten gedurende het beginmiddag. Dat werd op een duur 4, 5 minuten. Maar af en toe wel een uitschieten naar 6 of 7 minuten er weer tussen. Dus het liep nog niet echt een vaart. En dat ging eigenlijk de hele middagavond een beetje zo door. En de verloskundige is toen langs geweest rond, 1:07. Die kwam gewoon bij ons in de woonkamer zitten waar wij ook zaten. We kunnen nu wel gaan kijken of je ontsluiting hebt, maar dat hoeft eigenlijk nog niet per se, want zoveel weeën en zo intens qua pijn zijn ze nog niet. Dus dat vond ik eigenlijk wel fijn, want ik zag wel qua bevalling het meeste op, denk ik, ook tegen alle fysieke onderzoeken die erbij komen kijken. Dus als dat niet nodig was, was ik daar echt best wel prima mee dat we dat gewoon even konden afwachten. En zij zei eigenlijk van, probeer straks wel te slapen. Probeer die ontspanning op te zoeken. En we horen jullie vast wel vannacht, Dat gaat vast wel doorzetten. Dus zo gingen we eigenlijk ook de nacht in. We zijn om 10:00 weer naar boven gegaan om toch proberen wat te slapen. Dat was voor mij geen aanrader. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb 3 uur op bed gelegen. Dat deed veel meer pijn dan dat ik beneden op een stoel zat of rondliep of iets anders deed. Dat liggen was echt helemaal niks. Dus toen om 1:01 s'nachts ben ik naar beneden gegaan en mijn vriend meegesleur, die dacht, laat mij dan lekker slapen. Maar daar had ik echt geen boodschap aan. Je moest maar even mee. En toen hebben we een hele tijd beneden gewoon in het donker gezeten, voorover over een stoel heen. Dat voelde gewoon het fijnste om, de weeën die wel echt wat pijnlijker werden en ook wel vaker kwamen om de 3-4 minuutjes, om die op te vangen. En dat ging eigenlijk nog steeds heel erg goed. En tegen 1:04 zei mijn vriend, zullen we toch nog maar even proberen op bed te liggen, want we slapen niet en alles moet eigenlijk nog echt beginnen, het zware stuk van een bevalling. Dus ik zei, dat doen we dan. En toen hebben we nog wel weer ook weer tot 1:07 op bed gelegen. Ik heb geen oog dicht gedaan. Mijn vriend, denk ik, doordat ik al door pijn had, ook niet zo heel erg. Dus we hadden onderhand, denk ik, 2 nachten, ik volledig wakker gelegen en mijn vriend toch wel echt een heel groot deel. Dat was echt wel heel zwaar. Dus de pijn was echt goed te doen. De weeën kwamen wel vaker, maar ja, we zaten nog niet echt op het punt waarvan de verloskundige had gezegd, ga nog eens bellen, want dan moesten weeën om de 2-3 minuten komen. Nou, dat zaten we gewoon niet constant. Dus we twijfelden heel erg op dat moment van, wat doen we? Gaan we bellen? Gaan we niet bellen? Want ja, op zich, het gaat nog wel. Alleen, ja, die vermoeidheid was echt wel heftig. En dat had ik van tevoren niet zo verwacht, dat dat zo'n ding zou zijn. Dus uiteindelijk hebben we toen om 8 uur de verloskundige gebeld. En die was er ook maar een half uurtje. Dus 's ochtends vroeg zat er een verloskundige bij ons in de slaapkamer. En die zei, nou, zullen we toch eens kijken hoe ver de ontsluiting is. En nou, ik denk dat we 30 uur verder waren na de eerste wee. Dus ik wou op zich ook wel even weten waar we waren, zeg maar. Van hoe ver zijn we? Waar moet ik me op voorbereiden? Wat kan ik verwachten? En toen heeft ze ontsluiting gemeten en dat was 3 centimeter. Dus dat betekende na 2 nachten niet slapen en 30 uur na de eerste wee moest eigenlijk het hele actieve deel van de bevalling nog beginnen. En toen zei de verloskundige over, ja, we kunnen eigenlijk 2 dingen doen. En dat was ook voor ons echt wel een soort keuzemoment waar we wat mee moesten. Ze zei, we kunnen of nu zeggen, we gaan je vliezen breken in de hoop dat het dan sneller gaat. Maar ze zei ook, okay, ik kan het niet garanderen. En voor hetzelfde geld gaat het op hetzelfde tempo door. Dat is best wel heftig, dan ben je echt nog wel lang bezig. Dus dat was optie 1. En de andere optie was om dan toch naar het ziekenhuis te gaan om daar een ruggenprik te krijgen. Met de gedachte om dan wat rust te kunnen krijgen. Misschien ook even een beetje de ogen dicht te kunnen doen. Om eigenlijk energie te sparen om dat tweede deel goed aan te kunnen uiteindelijk. En dat vond ik heel moeilijk om daartussen te kiezen. Want ik had van tevoren bedacht, ik wil graag geen pijnstilling. Ik wil het gewoon helemaal ervaren en op eigen kracht kunnen doen. Ook met de gedachte, en je lichaam is hier in principe voor gemaakt en kan dit. Maar ik was heel erg moe. En dat maakte dat ik eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen had dat het na het breken van de vliezen veel sneller zou gaan. En dat het dan wel een hele lange zit ging worden, zonder rust. En eigenlijk alleen maar zwaarder ging worden qua pijn. Dat die nu nog goed te doen was. Maar ja, wat komt er nog? Dus dat vond ik heel lastig. En ik heb toen gekozen om even de kamer uit te lopen, naar de badkamer te gaan. Gewoon even een momentje voor mezelf, want... Nou ja, zowel de verloskundige als mijn vriend gaven allebei aan, weet je, het is jouw keuze, jij weet hoe je je voelt en beide opties zijn echt helemaal prima. Maar dat vond ik zelf wel even moeilijk om het ook mee eens te zijn, dat beide opties ook voor mij prima waren. Dus ik heb even 2-3 minuten even voor mezelf genomen en over nagedacht en gekozen om toch naar het ziekenhuis te gaan. Want die vermoeidheid zag ik gewoon niet zitten in combinatie met dat het zware deel nog kwam. En ik ben heel blij dat ik dat gekozen heb. Want we zijn eigenlijk heel rustig naar het ziekenhuis gegaan. De weeën namen wat af, want ja, je gaat verplaatsen, je bent even uit je concentratie. Daardoor was de autorit voor mij echt goed te doen. Ik had 2 weeën in de auto, nou, dat ging best oké zittend. Eentje ook nog voor de ingang van het ziekenhuis. Ik dacht, ik red het en het regende en het waaide en het was koud. En ik dacht, ja, ik wil binnen staan. En dat lukte echt net niet, het scheelde 3 meter. En tegen een paal aan, zo voor de deur, weet je wel. Het was echt, was mooi. Daarna mocht ik in een rolstoel zitten, mocht ik heen gerold worden. Dat was echt heel veel beter. Maar het mooie was, ik kwam aan in het ziekenhuis en dan gaat het eigenlijk heel erg snel. We kwamen ook op dezelfde verloskamers als dat we ook waren wezen kijken. Dus dat vond ik heel erg fijn, dat ik wist waar ik terecht kwam. En we werden meteen heel fijn opgevangen door de verpleging die met 2 mannen aanwezig was. En eigenlijk vrijwel meteen kwam ook de verloskundige van het ziekenhuis. Want onze eigen verloskundige ging natuurlijk niet mee. Die zei, maar ik wil nog wel meerijden. Maar wij zeiden, nou, we weten waar we heen gaan. Het gaat helemaal goed komen. Ze zeiden, nou prima, als er wat is, bel maar. Maar ja, we vonden het eigenlijk in 1 keer. Dus kregen we de verloskundige, de klinisch verloskundige van het ziekenhuis meteen. Die ook met z'n tweeën waren, die hadden een leerling mee. Dus er werd keurig gevraagd of dat mocht en of we dat oké vonden. Nou, dat vonden we, dat was prima. En omdat je een ruggenprik krijgt, word je eigenlijk meteen naar van alles aangesloten. En dat... Dat wist ik, dat vond ik heel fijn. Ook vanuit de voorbereiding, vanuit de podcast die ik geluisterd had, maar ook vanuit onze cursus, wist ik van, oh ja, we krijgen een infuus en de bloeddruk moet gemeten. En je krijgt 2 banden om je buik om de hartslag van de baby te meten en om je weeën te meten. Ik kreeg een katheter, dat was trouwens nadat ik de ruggenprik kreeg. Maar dat best wel wat toeters en bellen als het ware. En ik was wel blij dat ik daarop voorbereid was. Dat ik wel wist waar ik voor koos en dat het niet... Zomaar was van, nou, we gaan nu dit aanleggen en nu gaan we dit bij je doen. En ik moet eerlijk zeggen dat het allemaal heel erg meeviel. Ik ben niet zo heel gek op geprikt worden voor ongeveer alles. Maar het infuus was eigenlijk in één keer goed geprikt. Ik had ook aangegeven dat ik daar niet zo prettig, gewoon niet zo heel veel zin in had, al dat prikken. En daar werd gewoon wel aandacht aan besteed van, wil je dat ik even aftel wanneer ik ga prikken of wil je het juist niet horen? Dus daar was echt wel wat aandacht voor om dat gewoon prettig te maken. En ook vrij snel nadat we in het ziekenhuis waren, kwam de anesthesist of anesthesioloog, ik weet niet hoe je het noemt. Maar om de ruggenprik te zetten, ook met z'n tweeën, die legden gewoon heel helder uit wat ze gingen doen, hoe ik moest zitten. Ik had nog een wee eigenlijk vlak voordat ze daadwerkelijk wilden gaan prikken. Dus ik zei, ho, wacht even. Nou, was echt alle tijd ook en totaal geen haast. Ik mocht helemaal aangeven wanneer ik er weer klaar voor was. En je wordt verdoofd, dus uiteindelijk de prik zelf, wat echt de ruggenprik is, die voel je niet. En dat prikje viel eigenlijk best wel mee in mijn rug. Dus ik moet zeggen dat dat allemaal heel erg fijn verliep en ook snel ging, maar niet gehaast voelde. Dus 2 uur nadat we in het ziekenhuis waren, had ik de ruggenprik en was alles aangelegd qua lijntjes en infuusjes en dingetjes. En ik zei ook van, het is nog maar 11:30, wat gaat dat vlot? Maar het voelde niet alsof het snel was gegaan. Dus er was wel tijd om alles gewoon even toe te lichten en iedereen was super vriendelijk. Het was echt heel prettig. En wat ze toen gedaan hebben was, ik had die ruggenprik gehad en dat was heel gek, want ineens voel je niks meer. En dus waar je van tevoren die weeën voelt en denkt, dat is er weer eentje, zei iemand nu, kijk, dat is een wee. En dan ging er zo'n lijntje op een monitor omhoog en dan zei ik, het is bij mij. Oké, weet je wel, dat was heel gek. Dus ik voelde eigenlijk helemaal niks. Dat betekent ook dat de ruggenprik heel goed zat, want dat wil nog wel eens dat je het aan de ene kant meer of minder voelt. Maar ik had echt, ik voelde in het begin helemaal niks. En wat later voelde ik een soort druk bij iedere wee. Dus dan zei ik zelf van, ik denk dat het een wee is of niet. En dan zag je inderdaad dat lijntje weer omhoog gaan op de monitor. En dan had je een soort bevestiging van, dat is er eentje. Maar dat was eigenlijk wel heel rustgevend. En wat ze meteen nadat ik dus inderdaad dat gevoel niet meer had gingen doen, was de katheter aanleggen en mijn vliezen breken. Want dat was nog niet gedaan. En het was daarmee ook heel fijn dat we in het ziekenhuis waren, want toen ze mijn vliezen braken, bleek dat de baby in het vruchtwater gepoept had. Dus dat ik meconiumhoudend vruchtwater had. En dat betekent eigenlijk dat ik meteen naar het ziekenhuis ook had gemoeten als we dat thuis hadden gedaan. Dus als we voor optie B hadden gekozen met de verloskundige thuis, had ik dan met gebroken vliezen en misschien wel meer weeën ook daardoor naar het ziekenhuis gemoeten. En dan was dat toch ook wel iets minder relaxed geweest. Dus ik was achteraf heel blij dat we ook voor deze volgorde hadden gekozen. En dat maakte ook wel dat ik, dat het ook wel beter voelde of zo om die keuze te hebben gemaakt, vond ik. En wat ze daarna natuurlijk deden, want mijn weeën, mijn lichaam zorgde niet voor heel veel en heel sterke weeën eigenlijk tot nu toe, en we waren al wel even bezig, was ook weeënopwekkers geven. Ik geloof dat het ook standaard is om dat te doen, maar was ook wel echt nodig in dit geval. En omdat ik al best wel even bezig was en Mika ook in het vruchtwater gepoept, dat was het ook wel zaak om hem niet te lang meer te laten zitten in basis. Dus we hadden ook met de verpleging en de verloskundige een soort van plan van, hij gaat vandaag geboren worden, weet je, daar gaan we voor. En nu even rust, maar we gaan er wel vandaag voor. En dat moest ook prima kunnen, want er zaten nog 12 uur in die dag. Dus we hadden wel alle vertrouwen dat dat gewoon ging lukken. En eigenlijk in de uren daarna was het gewoon een beetje afwachten. Die weeënopwekkers stonden aan. Ik zag vooral dat de weeën daarmee sterker werden. Ik voelde daar niet heel veel van, af en toe wat druk. En als ik wel echt pijn voelde, mocht ik ook wat, dan heb je zo'n knopje en dan kun je extra pijnstilling toedienen gewoon zelf. Dat mag tot een bepaald maximum. Ze zeiden ook van, als het echt pijn doet en je wil gewoon weer het een beetje afnemen, dan mag je daar prima op drukken. Doe dat vooral. Dus dat heb ik ook in de loop van de middag 1 of 2 keer gedaan. Dat ik dacht, het is wel lekker als het iets minder is. En ik was er ook niet misselijk van. En daar werd ook vaak naar gevraagd van, voel je je misselijk? Heb je wel zin in eten? En eigenlijk ging dat heel erg goed. Dus ik kreeg ook gewoon lunch daar. Dat was heel erg fijn. Gewoon even wat eten binnenkrijgen. Want dat had ik in de uren daarvoor toch wel vrij minimaal gedaan. Dus dat was eigenlijk heel prettig. En wat me wel opviel was dat de weeënopwekkers wel omhoog en naar beneden werden gezet steeds. Omdat soms dan werden ze omhoog gezet. En dan zagen de artsen en de verloskundigen op op alle monitoren dat er eigenlijk best wel veel weeën in één keer waren. En dat dat best wel heftig was voor de baby. Dus dat ze het dan een beetje omlaag zetten weer om eigenlijk wat meer rust weer te gunnen. En dan later toch weer een beetje ophogen. Dus ze waren daar een beetje mee. Ja, ze zeiden zelf ook een beetje aan het zoeken, zeg maar, van wat de goede dosering was voor mij om wel krachtige weeën te hebben, maar eigenlijk niet een soort weeënstorm te hebben die ik zelf niet merkte, als het ware. Nou ja, zo zijn we eigenlijk de middag doorgekomen tot begin avond. En liep eigenlijk alles wel goed. Het enige wat we wel merkten was, ze hadden voorgesteld om om de 2 à 3 uur te kijken naar de ontsluiting. Om te zien wat die weeopwekkers ook deden en hoe het ging. En daar zagen we wel dat het eigenlijk niet zo heel hard ging met de ontsluiting nog steeds. Ik kwam van 3 centimeter toen ik aankwam. Nou, een paar uur later had ik begin middag 4 centimeter. Dus nou ja, niet helemaal de 1 centimeter per uur waar je gemiddeld gezien, wat je wel hoort en waar je misschien ook wel een beetje op hoopt. En nog weer eens 2 uur later zei de verloskundige, ja, ik denk dat het 4,5, 5. En wij keken naar haar gezicht en dachten, nou, ik denk dat het nog steeds 4 is, maar het is heel lief dat je positief ons probeert toch een goed gevoel te geven, dat het misschien wel richting de 5 gaat. En eigenlijk ging het steeds zo door, dus het ging van 5 uiteindelijk begin avond dan naar 6. Maar ook die 6 was volgens mij meer een 5 à 5,5 dan dat het echt een 6 was. Maar goed, je wilt toch een soort positief idee hebben van, hè, we komen steeds een stapje verder. En ik vond het wel heel goed dat ze dat wel probeerden te geven. Maar mijn vriend en ik keken elkaar aan en als ze dan weg waren, zeiden we, het is nog niet helemaal 6, hè? Nee, ik denk het ook niet. Maar goed, omdat ik niet daar heel veel pijn van had, was dat iets minder erg, denk ik ook. Hè? Want het was wel jammer dat het niet wat sneller ging. Maar ja, het was niet dat ik het heel heftig daarmee had. Want ja, die ruggenprik hielp gewoon nog steeds heel erg goed. Wat wel lastig werd in de avond, was dat wij zelf ook zagen op een duur dat telkens als ik een wat stevigere wee had, dat we ook de hartslag van onze zoon zagen dalen. Je kunt zelf alle monitoren ook gewoon zien. Dus we konden kijken hoe zijn hartslag liep, maar ook hoe de weeën verliepen. En we hadden zelf al een beetje door van, hey, daar zit een soort verband in. Is dat wel de bedoeling? We zagen het ook steeds wat vaker, want ja, je gaat er toch op letten. En op een duur merkten we ook dat de verloskundige dat ook wel zag. Dus die kwam binnen, daar kwam ook een gynaecoloog bij. En die zeiden van, goh, een wat lage hartslag, zeker als dat bij een wees steeds vaker gebeurt en die hartslag ook echt wel flink dipt. Dat is eigenlijk een indicatie dat het misschien niet zo goed gaat met de baby. En dat is niet iets om direct in paniek te raken, zei het er ook meteen bij. Nou, dat deden we dan ook niet. Ze zeiden, we willen het wel goed in de gaten houden. En daarvoor wouden ze een extra test doen, want die hartslag was dan een indicatie. Maar met een extra test konden ze zien hoe de baby het eigenlijk echt had. En dat heet een MBO-test. Ik weet eigenlijk niet waar MBO voor staat, maar het komt erop neer dat ze eigenlijk gaan testen hoeveel verzuring de baby in zijn lichaam heeft. Dus eigenlijk hoe hard die aan het werk is en of die dat nog steeds aan kan. En als die verzuring te hoog is, dan is dat echt wel een indicatie om de baby eerder te gaan halen. En daar waren ze ook meteen heel duidelijk over. Als die test niet goed is, ja, dan is dat wel echt een reden om over te gaan tot een keizersnede, want je bent al heel lang bezig. En dan gaat de baby dat gewoon niet aankunnen om nog het hele stuk richting de 10 centimeter ontsluiting, want ik zat op 6 toen, te doen, maar ook om dan de persfase nog door te komen. Dus daar waren ze eigenlijk heel duidelijk in en die test vond ik zelf niet zo heel erg fijn, eigenlijk best wel naar. Tot dan toe, hè, alle inwendige onderzoeken vond ik nog wel meevallen qua ontsluiting meten, ook al had ik daar wel een beetje tegen opgezien, maar dit was wel echt minder fijn. En je moet echt met je benen allebei in een beugel, zodat een soort koker de vagina in om eigenlijk het hoofdje goed in beeld te krijgen van de baby. En daarmee gaan ze met een soort buisje, met een soort klein mesje als het ware eraan. Dat klinkt heftiger dan dat het is hoor. Maar gaan ze een klein beetje bloed van het hoofdje van de baby afhalen. En dat bloed testen ze dan op hoeveel verzuring zit daarin. Ik vond dat niet heel erg fijn om er zo bij te liggen. Het deed geen pijn, hè, dat is het niet. Maar ik vond het heel ongemakkelijk en heel, hoe zeg je dat? Exposed. Ik vond dat echt niet fijn. En de eerste keer hebben ze het testje gedaan. En toen kwam eruit dat het eigenlijk nog goed genoeg ging gewoon met de baby. Dat er geen aanwijzing was om tot een keizersnee over te gaan. Dus dat was heel fijn. En daarmee hadden we ruimte om gewoon af te wachten. Maar werd wel ook zijn hartslag gewoon extra goed en nog steeds in de gaten gehouden. Eigenlijk zeiden wij toen van, nou dan willen wij nu wel even onze ogen proberen dicht te doen. Want nou ja, ondanks dat je wel gerust had, echt slapen hadden we niet gedaan. En het ging toch weer richting de avond en het werd donker. Dus we merkten ook wel echt dat we wat vermoeider gewoon werden, doordat het om ons heen ook donkerder werd en je dan in een soort slaapstand komt. Wat heel fijn was dat ze toen ook zeiden, nou tuurlijk, helemaal prima, ga lekker slapen. En dat ze voor mijn vriend ook een stretcher erbij hadden met een deken, zodat hij ook echt even kon gaan liggen. Vond ik echt wel heel netjes en was voor hem ook echt wel fijn en ook wel even nodig. Dus we waren nou, ik denk, een klein half uurtje na dat laatste testje, zeg maar, lagen wij op een stretcher en lekker in bed en zouden net onze ogen dicht doen. Toen mijn vriend zei, ja, zijn hartslag gaat toch alweer omlaag op die monitor, hè? Ja, je hebt nu ook een wee. Ja. Nou, ze zullen misschien zo wel weer binnenkomen. Inderdaad, echt een minuut later. Hij had nog geen oog dicht gedaan. Daar ging de slaap. Stonden ze weer binnen. We hadden zelf dus al wel door. Nou, dit zal wel weer een aanwijzing zijn om zo'n test weer te gaan doen. En dat was ook zo. En ze zeiden ook van, nou, eigenlijk als het zo doorgaat, is dat een aanwijzing om ieder half uur ongeveer zo'n test te gaan doen. Om gewoon steeds in de gaten te houden van, kan dit nog aan? Wat heel vervelend was, vond ik, was dat dat testje mislukte de eerste keer. We gingen hem voor de tweede keer doen. En de eerste keer hadden ze wat te weinig bloed afgenomen. En daarmee kan het apparaat dat meet, zegt dan, ja, ik heb niet genoeg data om dit vast te kunnen stellen. En dus moest het nog een keer. Dus eigenlijk was het al de derde keer, terwijl het de tweede keer was. Dat vond ik niet zo leuk. En ik heb toen ook al aangegeven aan mijn vriend en ook aan de verloskundige, dit ga ik niet nog 5 keer doen. Dat trek ik niet. En ik weet nog heel goed dat ze zeiden aan het begin van, een keizersnede is een optie wanneer het voor het kind niet meer gaat, maar ook wanneer het voor de moeder niet meer gaat. Toen dacht ik, nou, dat zal toch wel meevallen. Maar toen ze eigenlijk voor de derde keer dat testje deden en die een keer mislukt was, toen dacht ik, nou, ik kan me er nou wel wat bij voorstellen dat ik het niet meer trek. En dat dat ook gewoon een prima indicatie kan zijn om toch een andere keuze te gaan maken. Wat er eigenlijk daarna gebeurde was dat we inderdaad een half uur, drie kwartier later wederom zo'n testje moesten doen. Maar ik in de tussentijd ook mentaal wel wat verder was dat ik misschien überhaupt wel voor een keizersnede wilde gaan. Want ik vond het gewoon echt heel naar. En ik had best wel weinig vertrouwen erin dat mijn lichaam alsnog, als we dit allemaal gehad hadden, dan in de persfase het ook goed ging doen. Want eigenlijk vanaf het begin was het allemaal heel langzaam gegaan. En ik had eigenlijk nog steeds niet echt geslapen. Dan krijg je ook de pijn er weer bij. En moet je ook die hele persfase door. Ik vond het best wel spannend, merkte ik. Dat ik dat lastig vond. Van, goh, kan ik dat dan wel? En wat als we dan wel daar zitten en het lukt dan alsnog niet? Wat gaat er dan gebeuren? En dan krijg je ook allemaal ingrepen waar je niet heel gelukkig van wordt in basis. Dus ik vond dat best wel moeilijk, maar we hadden eigenlijk, en ik had het ook aangegeven voordat we dat derde keer dat testje eigenlijk gingen doen, van goh, ik vind dit wel heel vervelend en ik weet eigenlijk niet wat ik zelf nu heel graag wil. En wat de artsen heel duidelijk zeiden was, goh, je mag elke keuze maken die je wil. Hè, ook nu mag je prima kiezen voor een keizersnede, want je bent al lang bezig en dat is helemaal niet erg. Maar wij willen je eigenlijk heel graag als het kan een operatie besparen, want dat is best wel zwaar en daar moet je wel goed over nadenken. Want ook daarmee betekent dat wat voor je eigen herstel. Dus ik vond het was eigenlijk wel heel goed dat ze daar niet te makkelijk in waren. Want ik had een beetje van tevoren het gevoel van, goh, hè, zo'n ziekenhuis, misschien wordt daar wel sneller ingegrepen. Heb je sneller dingen, als een keizersnede of een knip of een vacuumpomp en al dat soort zaken. Maar het viel me eigenlijk wel op dat ze daar helemaal niet te snel naar grepen. En wel heel erg zeiden van, goh, je moet daar wel overwogen een keuze over maken en proberen het niet alleen vanuit emotie te maken, maar ook even gewoon er goed over nadenken met gewoon een stukje verstand als dat lukt. Dus dat was eigenlijk wel goed. En wat ze toen hebben gedaan is, terwijl ze die derde keer dat testje voorbereiden, was de gynaecoloog erbij halen. Die heeft ons eigenlijk nog een keer voorgelicht over wat een keizersnede inhoudt en ook wat het herstel daarvan voor mij zou inhouden. Zodat we daar even goed over na konden denken. En we hadden eigenlijk gezegd van, nou, dan laten we het eerst nog even van dit testje afwachten. Of we nog kunnen afwachten of niet. En wat jullie dan willen. Want ze wouden wel heel graag die test doen. Want het was onderhand bijna 3 kwartier later in plaats van het half uurtje wat ze het liefst zouden aanhouden. Dus ze gingen die test doen en toen was de test wederom mislukt omdat er wat te weinig bloed was afgenomen. En toen was het voor mij wel klaar. Toen heb ik zelf besloten van dan is het nu ook goed. En dan gaan we een keizersnede doen. Want met de voorlichting die gegeven was en ook wat ik van tevoren wist, had ik zelf eigenlijk niet zoveel angst voor de operatie. Had ik daar wel vertrouwen in. En ook wel vertrouwen dat het qua herstel echt wel goed zou komen. Mijn vriend zou ook 6 weken thuis zijn na de geboorte. Dus ik had ook echt wel het gevoel van, nou, volgens mij komen we daar met z'n tweeën echt wel uit. En ik heb genoeg ondersteuning thuis, ook als het herstel wat minder voorspoedig verloopt. En heel eerlijk, ook het stukje dat ik best wel een beetje angst had of het vooral spannend vond. Van hoe gaat het dan verder als je wel afwacht? En lukt het dan wel allemaal of moet je alsnog dan naar een keizersnede? Had ik wel echt het gevoel van, nou, ik maak liever nu zelf de keuze. En daar voel ik me eigenlijk nog steeds heel goed over dat ik die keuze heb gemaakt, moet ik zeggen. En wat heel fijn was op dat moment, want ik vond het toen heel moeilijk. Mijn vriend zat wat meer op de lijn, laten we afwachten. En zei daar wel bij, het is jouw lichaam, jouw keuzes. Maar wat mij betreft kunnen we ook nog even wachten als het kan. Wat betreft de baby. Ja, en mijn hoofd zat echt ergens anders. En die zei, nou, dat moeten we niet doen. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Maar wat me heel erg hielp was dat nadat ik de keuze had gemaakt, de arts die ook de operatie leidde nog langskwam. Eigenlijk de supervisor, gynaecoloog in het ziekenhuis. En die zei, goh, wat goed dat je een keuze maakt. Het is ook jouw keuze. En ook medisch gezien is dit een hele terechte keuze. Dus het is niet alleen voor jou een terechte keuze, maar ook medisch gezien snap ik het. Met wat we nu allemaal zien en hoe vaak we die testjes aan het doen zijn en hoe de hartslag verloopt. En dat gaf mij heel erg op dat moment die operatie ingaan het gevoel dat ik een goede keuze had gemaakt. En dat ik het ook dat ik me niet aanstelde, eigenlijk heel simpel gezegd. Dat was echt heel erg fijn. En ik denk dat dat wel een van de fijnste dingen was eigenlijk in dat hele keuzemoment. Dat hij daarna bevestigde dat het een prima keuze was om te maken. Want ik vond het heel moeilijk. Nou ja, en dan gaat het eigenlijk het ging heel snel. Ze zeiden, nou, dan gaan we kijken wanneer er een operatiekamer beschikbaar is. En ik denk een kwartier later mochten we naar de operatiekamer. Dat ging heel vlot. En ik wist, omdat ik me daarover ingelezen had en dat ook aan de hand orde was gekomen in onze voorbereiding met de cursus, dat als je een keizersnede hebt, je ook heel snel ineens een kind hebt. Dat het echt 10 minuten, kwartier is nadat die operatie begint, daar is hij. En dat was ook echt zo. Dus toen we daar aankwamen bij de operatiekamer, werd ik op de operatietafel gelegd. Er waren hele fijne verpleegkundigen die echt bij me bleven. En ik had het heel erg koud. Ik rilde echt als een malle. Mijn handen, jongen, dat was niet te doen. Dus ik kreeg een soort van warme, een soort ding waar ze warme lucht in stroomde. Zodat je het wat warmer had en iemand de hele tijd bij je bleef. Mijn vriend mocht er ook bij. Dat was heel fijn. Ik moest wel even wachten tot ik een nieuwe ruggenprik had gehad. Want dan konden ze, dan hoefde ik niet volledig onder narcose. Toen die er eenmaal in zat en ik dus inderdaad ook niks meer voelde vanaf, ik denk mijn middenrif ongeveer. Vanaf toen mocht mijn vriend ook dan bij mij achter het doek staan. En wat heel fijn was, dat we daar niet zelf om hoefden te denken om te vragen, was dat een operatieassistent vroeg of we ook wouden dat die foto's ervan maakten. Dat vond ik echt heel prettig, want ik had heel erg het idee van, ik wil graag een foto. Dat hadden we anders thuis, hè, bij een vaginale bevalling ook gevraagd aan de kraamzorg. Om een foto te hebben van het moment. En dat was heel fijn dat ze het nu gewoon aanboden, want we waren natuurlijk met ons hoofd met hele andere dingen bezig. Dus dat daarom gedacht werd en gewoon actief werd aangeboden, was echt heel tof. En ik vind het heel leuk dat we die foto's nu hebben, zeg maar, van hoe dat gegaan is. En toen ging het eigenlijk heel snel. Dus de verdoving zit erin. Mijn vriend zat naast me. En inderdaad, 10 minuten, kwartier later was onze zoon er. En dan doen ze zo'n stuk in het doek, zeg maar, het operatiedoek, waar je doorheen kan kijken. Dus we zagen hem echt uit de buik gehaald worden. En dan wordt hij zo omhoog gehouden even voor je dat je hem kan zien. En wat er standaard gebeurt, is dat hij even gecheckt wordt. We hadden eigenlijk al wel snel in de gaten dat Mika niet zomaar naar ons toe zou komen. Want normaal dan had ik begrepen dat je baby ook gewoon even bij je mag liggen daarna als alles goed gaat. Maar wat ik zag, hè, toen ze hem wegtilden naar het kamertje naast de OK meteen, waar ze hem even checken en ook kijken van dan gaat alles goed, was dat hij eigenlijk gewoon slap hing. En dat was best wel een beetje eng. Want een babytje hoort voor mijn gevoel, wat ik verwacht had, eigenlijk meteen te huilen en lawaai te maken en misschien wel te bewegen. En dat deed hij niet. Dus dat vond ik echt wel een beetje eng. En hij werd naar het kamertje direct naast de operatiekamer, waar ook een kinderarts klaar stond. Dat is standaard, dat wordt eigenlijk altijd gedaan. Maar er stond een kinderarts klaar om hem te checken. En ik heb tegen mijn vriend gezegd, je gaat nu met hem mee. Want we hadden van tevoren afgesproken dat mijn vriend mee zou lopen, zodat we altijd één van ons beiden erbij zou zijn. Ook als er wat gedaan werd met hem, dat de ander het dan kon horen van één, dat de ander meeliep, zeg maar. En mijn vriend zei, ja, maar jij ligt hier nog. Ik zei, nee, je moet mee, weet je wel. Ik wil weten wat er gebeurt straks. Dus dan moet jij nu die kant op. Dus dat heeft hij ook gedaan. En wat bleek, is dat Mika werd wel geboren met een hartslag. Die was gewoon goed. Maar hij ademde niet uit zichzelf. En hij reageerde daarmee eigenlijk ook nergens op. Dus ze doen altijd een APGAR-score aan het begin. Als een kindje net geboren is. En dan kijken ze naar hartslag, ademhaling, reacties, kleur, dat soort zaken. Je kunt een 10 halen. Mika had een 3. Dat is echt heel erg laag. Dus dat was eigenlijk niet zo goed. En wat ze toen gedaan hebben, dat heb ik dus van mijn vriend gehoord en later ook nog van de arts, is ze hebben eigenlijk heel veel troep die in zijn longen en in zijn maag zat, omdat hij meconiumhoudend vruchtwater had ingeslikt, hebben ze eruit gehaald, omdat het gewoon eruit moest. Daardoor ademde hij ook niet meteen zelfstandig. En ze hebben hem dus ook geholpen met beademing. Heel kort gelukkig. Het ging heel snel beter. En hij heeft een soort... Ja, nou, hij heeft in zijn, door zijn neus heeft hij extra soort zuurstof gekregen, geloof ik. Waarmee ze zijn longblaasjes verder openzetten. Zodat hij eigenlijk beter zelf zou gaan ademen. En hij was heel erg verzuurd. Dus wat ze met dat MBO-testje anders hadden gemeten, had waarschijnlijk gezegd, het is nu tijd voor een keizersnede. Want het ging gewoon niet meer, ook voor hem. En dat helpt ook om die verzuring eruit te krijgen, omdat hij dan dat weer uitademt, als het ware. Dus hij hyperventileerde heel erg. Ik lag ondertussen, terwijl dit allemaal gedaan werd, nog op de operatietafel en hoorde en had dat, kreeg dat niet mee. Waar ik achteraf, nou ja, aan de ene kant wel blij om ben, want het is niet heel leuk om hem zo te zien. Dat was voor mijn vriend echt best wel heftig. En aan de andere kant wel lastig, want je weet niet hoe het gaat. Maar wat wel heel fijn was, was dat eigenlijk de artsen meteen zeiden die aan het opereren waren, hij heeft een hartslag, het komt goed, ze zijn hem aan het helpen met ademen. Maar maak je geen zorgen, dit gaat wel goed komen. Dus dat was heel fijn, want ja, ik had alleen maar een slap kindje zien wegdragen. Dus ik had daar wel een beetje spanning over. Maar ze waren daar eigenlijk heel duidelijk in en ook heel snel. En na, ik denk, 10 minuutjes of zo huilde die. En dat hoorde je, want het was nog steeds in dat kamertje naast die operatiezaal. Dus de arts zei meteen, hey, hoor je hem, dat is Mika. Er werd ook meteen gevraagd hoe hij heette, want dat hadden we natuurlijk van tevoren niet verteld. Dus zo gauw die was, zei, hoe heet hij? Het is een jongetje. Wij zeiden, ja, Mika. Dus zeiden ze meteen van, nou, hij huilt en hoor je hem ook. En toen die later weer hadden, kijk, dat is hem nog. Ze gaan hem nu zo hier en hierheen brengen. Dus dat was echt heel fijn. En ik heb me daarom op dat moment, uiteraard ook onder de medicatie, niet heel erg druk gemaakt over of het echt goed zou komen. Terwijl mijn vriend dat denk ik veel spannender heeft gevonden, ondanks dat het vrij snel echt wel goed ging met Mika. Nou ja, en wat me wel... ik wist dat, maar dat viel me wel tegen. Maar dat is ook vooral in dit geval, omdat Mika natuurlijk niet bij ons kon blijven. Was dat je gewoon wel even nog op een operatietafel ligt, omdat er gehecht moet worden. We werden daar heel goed bij in de gaten gehouden. Ik werd dus ook heel goed gerustgesteld. Maar dat duurt toch nog wel even. En ik denk 40 minuten heeft het geduurd uiteindelijk. En daarna moest ik naar een uitslaapkamer. Maar ja, ook daar kon Mika niet bij me zijn, want die had gewoon echt wat zorg nodig. Dus dat was best wel lang en dat vond ik wel lastig. Dus ik weet ook nog dat ik op die uitslaapkamer kwam. En nou ja, eerst werd je dan, kreeg je de overdracht en toen zei de arts van, ja, ik had al de hele tijd het gevoel dat alles een beetje langzaam ging. Ik was wel heel helder en bij en ik snapte alles. Maar het was wel alsof de ruimte een beetje langzamer bewoog dan normaal. En toen zei die arts zo, ja, ze heeft wat morfine gehad. En dacht ik, oh, morfine, dit verklaart een hele hoop. Dat snapte ik ineens helemaal waarom ik me voelde zoals ik me voelde. En ik heb toen meteen gevraagd aan de verpleegkundigen die daar waren, van, goh, wanneer mag ik dan naar mijn zoon toe? Want ik wil hem heel graag zien. Ik heb hem nog helemaal niet gezien eigenlijk. Toen zeiden ze, ja, als je je knieën kan bewegen, een beetje kan optillen, dan is het wel voldoende uitgewerkt. Dus ik heb eigenlijk gewoon, ik denk daar meer dan een half uur alleen maar geprobeerd mijn knieën op te tillen, waardoor ze nog een duur zeiden, ja, je moet dat niet te veel doen, want dan krijg je heel veel spierpijn van straks als je dit blijft doen. Dus toen heb ik even 5 minuten pauze genomen en daarna weer geprobeerd om mijn knieën op te tillen. En dat ging vrij vlot hoor, want ik denk met, nou, in een dik half uur lukte dat. Dus ik meteen, ja, ik kan mijn knieën, wil je het zien, wil je het zien? En zei zo, nee, het is goed, ik ga wel voor je bellen of je naar hem toe mag. Want hij stond, ik wist ondertussen wel dat Mika op de neonatologie intensive care lag. Dus dat is de intensive care voor echt de allerkleinste babytjes als het ware. Dus dat was wel mooi. En ik weet nog dat de eerste vraag die ik stelde nadat ik zei, goh, wanneer mag ik hem zien en ik mijn knieën moest bewegen, was, goh, wanneer is hij eigenlijk geboren? Want ik ging rond 12 de operatiekamer in. Het was 11:40 of zo. Dus ik dacht, ja, het kan de 18e zijn net voor 12 uur. Of het kan de 19e zijn. En dan, dus dat vond ik heel belangrijk, welke dag het was geworden. Maar het was 11:54 de 18e. Dus het was toch gelukt om hem die dag geboren te laten worden, zoals we 's middags hadden gezegd. Dus dat was wel, wel heel leuk. En gek ook dat dat dan zo belangrijk is. Maar dat was echt vraag nummer 2. Wanneer mag ik hem zien? En hoe laat is hij eigenlijk geboren? Ja, dat was grappig. Nou ja, en toen tegen de tijd dat ik eigenlijk opgehaald zou worden door de verpleegkundige om naar Mika toe te gaan, kwam mijn vriend ook naar mij lopen. Want die zei, ja, ik vond het heel erg moeilijk. Want ik ging met Mika mee en dat moet ook. En het was heel goed dat ik daarbij was. Maar ja, jij lag wel op een operatietafel. Dat vond ik ook wel heel spannend of alles daar goed ging en goed was gegaan. En ja, hij had natuurlijk niet echt meer wat meegekregen met, nou ja, eerst in dat kamertje met Mika bezig en daarna mee naar de neonatologie en nou ja, alles wat daarbij kwam kijken. Dus hij had eigenlijk net, nou ja, de rust gevonden om bij mij te komen kijken hoe het eigenlijk ging. Dus toen konden we samen naar hem toe en dat was heel erg fijn. Ik werd echt met bed en al zo daarheen gereden. Mika lag alleen op een kamertje in een soort open couveuse. Zowel met zijkantjes om het bed, maar niet een bovenkantje eroverheen. Op een soort warmtematrasje. En hij had heel veel slangetjes. Dat was echt wel een beetje sneu. Een infuusje, hij had een sonde, zodat hij eventueel voeding kon krijgen. Hij had nog slangetjes in zijn neus, dus om die longen goed open te krijgen. En te zorgen dat hij alle verzuring eigenlijk weg kon ademen. Dus dat zag er wel even heftig uit. Ik moet eerlijk zeggen dat het voelde minder heftig dan dat het eruit zag. Want ik wist al van mijn vriend dat hij aan de slangetjes lag. Dus ik wist een beetje wat ik kon verwachten. En verder, ik bedoel, hij leefde, hij ademde, hij reageerde. Hij keek ons ook echt heel erg aan. Dus het voelde ook wel alsof het wel goed kwam. En dat was heel rustig. En dat was een hele lieve verpleegster die meteen even uitlegde, gewoon heel kort, wat er gebeurd was. En dat zij gewoon goed voor hem ging zorgen vannacht. Dat voelde wel goed om hem daar achter te laten alsnog. En we waren heel moe, dus we konden ook niet heel veel meer dan hem daar achter laten. We konden ook niet daar op de kamer slapen, omdat ja, hij had ook gewoon rust nodig om te herstellen. En daar heb ik die eerste nacht eigenlijk geen slecht gevoel over gehad. Het enige wat ik achteraf al door nu zeg, is ja, wat heel gek voelt, is dat ze eigenlijk ieder kind hadden kunnen aanwijzen als zijnde mijn kind. Want ik zou hem niet kunnen herkennen. Dat voelde wel een beetje gek. Van oké, dan is dit zal hem wel zijn. Ja, dat heb ik niet. Ik heb hem niet meteen gehad na de geboorte. Dus ik kan dat niet beoordelen. Nou ja, dat voelt nu helemaal niet meer zo natuurlijk. We zijn 2,5 maand verder. En dat voel helemaal niet meer. Want dat had ieder kind kunnen zijn. Maar ja, op dat moment was dat wel een beetje gek. En al die slangetjes vielen dus wel heel erg mee eigenlijk. Ik ben teruggereden. Mijn vriend is meegelopen naar de kraamkamer die we hadden gekregen in het ziekenhuis. Ook een fijne ruime kamer waar we gewoon goed konden liggen. Was ook echt wel prettig. Voor mijn vriend was er een stoel die hij kon opbouwen naar een bed. Zij kon gewoon erbij blijven. En we mochten vooral gaan slapen. Maar er werd mij wel eerst gevraagd of ik ook nog wou kolven. Want ja, ik had de gedachte dat ik borstvoeding wou gaan geven. En dat is natuurlijk sowieso wat lastiger als je een keizersnede hebt gehad. Laat staan als je niet meteen gaat kolven. Dus het was onderhand 3 uur na Mika's geboorte. Dus 3:30, 4 s'nachts. Dan heb ik eerst nog 2 keer 5 minuten zitten kolven. Om het toch op gang te brengen met een opbrengst van ongeveer 0. Ik denk 1 druppel. Maar goed, zo gaat het in het begin. Dat ging daarna ook vlot sneller, beter in de dagen daarna. En toen was het denk ik 4 uur. Toen mocht ik gaan slapen. Of kon ik eigenlijk gaan slapen. Nou, ik denk om 6 uur werden we weer wakker gemaakt. Of werd ik in ieder geval weer wakker gemaakt. Want ja, je krijgt medicijnen. En je krijgt pijnstilling. Je moet nog een keer kolven. Dus dat was wel even heftig. Maar goed, die 2 uur slaap was wel heel welkom. En ik heb ook in die nacht eigenlijk helemaal geen probleem ermee gehad dat Mika er niet was, want het was nodig. En wij hadden ook onze slaap nodig. Dus het voelde ook wel oké dat hij niet naast ons lag. Het kon gewoon niet op dat moment. Wat heel fijn was, we mochten eigenlijk de hele nacht en dag, wanneer we maar wilden, naar Mika toe. Dus als mijn vriend wakker was geworden om 5 uur 's ochtends, hij had gezegd, ik loop nu heen. Hij had een pasje gekregen, dan mocht dat gewoon. Maar goed, tegen de tijd dat wij weer een beetje up and running waren, was het 8:30, dus toen is mijn vriend heen gegaan en heb ik gevraagd aan de verpleging of ik ook naar hem toe mocht. En dat was heel fijn, want tegen de tijd dat ik daar was, had ik al een filmpje van mijn vriend dat het eigenlijk heel erg goed ging met Mika. Dat hij veel minder slangetjes aan zijn lichaam had, veel rustiger ademde, gewoon normaal. Dat hij wakker was en alert en het eigenlijk gewoon, nou ja, boven verwachting deed daar qua herstel. Het was super. En tegen de tijd dat ik daar kwam, waren toevallig net de artsen er voor visite. En zeiden ze, nou ja, behalve allemaal andere positieve dingen, dat hij om 2 uur 's middags waarschijnlijk naar ons toe mocht op de kraamkamer. En dat was gewoon supersnel en heel erg fijn om te horen. We mochten hem ook even vasthouden. Dat was heel fijn, want dat was de eerste keer. Dus meteen huid op huid en om toch dat moment even met elkaar te hebben. Dus toen, nou ja, ik denk dat we er 2 uur zijn geweest. En toen even terug naar onze kamer om 12 uur 's middags. En we wisten dat die even later zou komen. En toen we op de kamer waren, dat was wel een beetje surrealistisch. Mijn ouders kwamen wat spullen brengen, want we moesten 4 dagen in het ziekenhuis blijven. En daar hadden we natuurlijk van tevoren niet op gerekend. We hadden wel een vluchttas mee en spullen voor een nachtje, maar niet voor 4 dagen. Dus die kwamen wat spullen brengen en even horen hoe het gegaan was. Want ja, die vond het ook wel heel wat om te horen met zo'n operatie. En toen kregen we beschuit met muisjes. Maar dat was heel gek. Want we hadden helemaal geen kind op de kamer. Dus we hadden wel een kind gekregen, maar die was er niet. Maar we kregen wel beschuit met muisjes met mijn ouders. Voelde heel bijzonder. Was heel lief van de verpleging. Maar het was ook een beetje gek, omdat je geen baby bij je had. Dus dat was wel komisch achteraf. En toen om 2 uur kwam Mika. En ging eigenlijk alles goed. En sindsdien heeft hij het super gedaan. En geen terugvallen gehad. Heel prettig eigenlijk. En we hebben een hele fijne tijd gehad in het ziekenhuis. We zijn er 4 dagen geweest. Zijn goed in de gaten gehouden. Heel goed verzorgd. Hele lieve mensen allemaal. Daar kijken we alleen maar heel erg goed op terug. Dat is echt wel bijzonder. En ik denk, in het geheel zeg maar terugkijk. Het ziekenhuis is me echt alles meegevallen om daarheen te gaan. Hè, waar we hadden bedacht, we willen graag thuis. Met wel de gedachte, als we naar het ziekenhuis moeten, is dat oké. Maar liever niet. Zou ik het echt niet erg vinden als het nog een keer zo zou lopen? Ja, niet helemaal natuurlijk. Maar naar dat ziekenhuis is echt geen probleem. We hebben alleen maar hele lieve mensen gehad die jou als mens ook echt zagen. En als ouders. We hebben zelfs gehad toen we 's ochtends terugkwamen van Mika zien de eerste ochtend. Dat de verpleegkundige die ons terugreed, omdat ik nog in een bed lag. Dat die zei, dit was mentaal best wel heftig. Als je daar last van hebt, doe er alsjeblieft wat mee. Geef het aan bij ons. Als het op een later moment komt, ga naar je huisarts. Praat er goed met elkaar over. Ja, we hebben allebei daar niet op die manier last van gehad. Maar dat er zoveel aandacht was voor ook het mentale aspect, dat had ik echt niet verwacht in het ziekenhuis. Ik dacht, het gaat daar veel meer om het medische. En dat was bijna het tegenovergestelde nog wel. Dus het was echt heel prettig. En wat ook heel fijn was, is dat we gewoon onze eigen keuzes hebben kunnen maken om naar het ziekenhuis te gaan. Het is echt een keuze waar ik me goed over voel en hoe het allemaal gelopen is achteraf. Maar ook om zelf die keuze voor een keizersnede te maken en daarin die bevestiging van die arts te krijgen. Van het is echt oké dat je dit kiest. Dat is heel erg fijn. En ook op de laatste dag voordat we naar huis gingen, toen we ontslagen werden, zijn zowel die arts als de andere gynaecoloog die betrokken was nog langs geweest om te horen hoe het ging. Hoe het met Mika ging, want zij zeiden zelf ook, wij schrokken ook wel een beetje van dat hij er slechter aan toe was dan we hadden gedacht. Dus ze hadden ook echt nog met elkaar, met het hele team achteraf weer besproken van, hebben we iets gemist? Hadden we iets anders moeten doen? Daar hebben ze geen aanwijzingen voor gezien. Maar dat ze daar zelf ook van schrokken en daar dus zo serieus mee bezig waren, dat deed ons wel heel erg goed. En dat gaf ons ook het gevoel van, we hebben echt wel een goede keuze gemaakt op dat moment om het zo te doen en die keizersnede te kiezen. Ja, ik denk ondanks dat we best wel wat hebben meegemaakt en het echt totaal niet de bevalling was die ik voor ogen had, kijk ik eigenlijk heel goed op terug. Het enige wat ik nu nog steeds heel jammer vind, is dat ik in Mika's eerste 10 à 12 uren nadat hij geboren was, hem een kwartiertje heb gezien. Dat vind ik heel jammer, want dat kun je niet overdoen. Maar het is ook wat het is en het was gewoon nodig op dat moment. En was het ook fijn om van tevoren dus zoveel, toch wel goede voorbereiding te hebben dat het je ook niet overkwam. Want dat gevoel heb ik op geen enkel moment gehad. Zelfs op het moment dat we moesten kiezen voor een keizersnede en ze graag een testje wouden doen eigenlijk, om te weten of het goed ging met Mika, had ik niet het gevoel dat er haast was. Op een duur wel van, we willen nu wel graag die test gaan doen. Maar ik heb niet het gevoel gehad dat ik nu moest beslissen. En dat is gewoon ook wel fijn, hè? Ondanks dat, ik noem het altijd dat ik een spoedkeizersnee heb gehad. Maar spoed was het in die zin niet. Er was echt wel tijd om een keuze te maken, goed voorgelicht te worden. Wat ze ook zeiden, niet alleen met je emotionele situatie dan te denken, maar ook even proberen je ratio aan te zetten en daar ruimte voor te geven. Dat was heel goed. En het herstel, het is misschien ook wel goed om te zeggen, want daar werd ik wel voor gewaarschuwd dat het best lang kan zijn. Dat viel me echt alles mee. Het litteken ziet er heel rustig uit. Ik kon op dag 1 al even naast het bed zitten. Op dag 2 mocht ik douchen. En ik denk na een week of 4, 5 voelde het ook weer alsof ik alles kon doen wat ik daarvoor ook deed. Ondanks dat ik nu nog niet heel heftig aan het sporten ben, maar dat is denk ik meer mijn eigen mindset dan dat het niet zou kunnen. Al met al heftig, maar wel alsnog heel positief. Ik heb nog bedankkaartjes gestuurd naar het ziekenhuis. Zo goed hebben we het gehad daar. Ja.
Dit was de podcast voor deze keer. Te gek hè, dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons willen delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan hoe het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring eens delen bij ons in de podcast? Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.